Het lijkt mij goed om dit hoofdstuk van tevoren even in te delen, zodat we dat deel voor deel kunnen bespreken, om niet verward te raken in allerlei verschillende zaken, dat we de zaken niet door elkaar gooien. Dus daarom schrijf ik het gemakshalve nu even op, een indeling die ik zojuist even gemaakt heb. We vinden namelijk in de verse 1 tot en met 16 van 1 Korinthe 7 dat er gesproken wordt over de gehuwde mensen. Dus laten we zeggen, het gaat over het huwelijk en de verschillende aspecten daarvan. Daar schrijven vandaag aan de dag onze predikanten hele dikke boeken over vol. En vanaf mijn militaire diensttijd ben ik daarmee doodgegooid ook, met dat soort literatuur. En de ellende ervan is dat je er nooit zo gek veel wijzer van wordt natuurlijk. Paulus doet het ook veel korter, die gebruikt 16 versen en dan is hij erdoor. Dan zeggen boze tongen, dat komt omdat de man zelf niet wist waar het over ging, omdat hij niet getrouwd was. Maar de Bijbel is duidelijk genoeg dat Paulus heel goed wist waar het over ging en daarom was hij niet getrouwd. Ja, dat is toch zo. Je kunt het goed zeggen. Je moet het goed zeggen. Je moet het goed onder woorden brengen. Die dingen houden wel verband. Maar het een veroorzaakt het ander en niet het ander veroorzaakt het een. We moeten ze wel in de volgorde houden. Wel, vers 1 tot 16 spreekt over het huwelijk als zodanig. Dan krijgen we de versen 17 tot 24, waarin Paulus betoogt dat het het beste is om te blijven zoals men is. En niet alleen in verband met het huwelijk, maar ook in verband met meer maatschappelijke en sociale omstandigheden. Is iemand een dienstknecht? Laat hij het blijven. Is hij een vrije? Laat hij het blijven. Dat soort dingen. Is hij besneden? Laat hij het blijven. Is hij onbesneden? Laat hij het blijven. Enzovoort. Hè? Blijven zoals men is. Is men getrouwd? Getrouwd blijven. Is men niet getrouwd? Niet trouwen. Want dat is wat Paulus zegt. Dat is wat Paulus zegt, maar daar kom ik straks dus op, hè? Want het is onderwerp van die versen. Dan krijgen we de versen 25 tot 34, als ik mijn eigen handschrift tenminste goed lees. Nou, ik had 35 opgeschreven, vooruit. Komt steeds niet op een vers, hoor. Dat gaat over de ongehuwden. In verband met de maatschappij, zal ik maar zeggen. Ik kan het zelf niet lezen, maar ja, zo. Dus in verband met intermenselijke relaties, om maar eens een mooie uitdrukking te gebruiken, want je moet een beetje met de mode meedoen natuurlijk. Anders begrijpt niemand wat je zegt natuurlijk, hè. Dan krijgen we vervolgens de versen 36 tot en met 38... Ongetwijfeld de minst begrepen verse van dit hoofdstuk. Dat gaat ook over ongetrouwden, maar nu niet in verband met de maatschappij, maar in verband met seksualiteit. Hoe schrijf je dat op? Seksueel, dat is het woord, geloof ik. Ja, je hoort het alle dagen, maar goed, het wil mij niet bijblijven. Hè? Dus ook over ongehuwden, maar dan in verband met seksualiteit. En dan krijgen we de verse 39 tot de rest van het hoofdstuk, dat is dus precies nog 1. 40, wat handelt over degenen die het huwelijk achter de rug hebben. Dat wil zeggen, het gaat over weduwen. En wat mij betreft over weduwnaars, maar ik geloof niet dat ze met name genoemd worden, nee. Dus ik laat het zomaar staan, weduwen. En daarmee is Paulus feitelijk de kring rond, want daarmee komt hij uiteindelijk toch weer te praten over het huwelijk. Daarmee is de cirkel gesloten. En daarmee is het onderwerp afgehandeld, want daarna breekt hij eruit en begint over totaal andere zaken te praten. Het lijkt mij goed om nu dus het eerste gedeelte van het hoofdstuk met u door te lezen. Dat zijn de versen 1 tot en met 16. En dat doe ik opdat we even een beetje een overzicht zouden krijgen van het geheel. Paulus schrijft daar in het hoofdstuk, aangaande nu de dingen waarvan gij mij geschreven hebt, het is een mens goed geen vrouw aan te raken. Maar onder hoererijen wil zal een ieder man zijn eigen vrouw hebben en een ieder vrouw zal haar eigen man hebben. De man zal aan de vrouw de schuldige goedwilligheid betalen en desgelijks ook de vrouw aan de man. De vrouw heeft de macht niet over haar eigen lichaam, maar de man. En desgelijks ook de man heeft de macht niet over zijn eigen lichaam, maar de vrouw. Onttrekt u elkander niet, tenzij dan de beide toestemming voor een tijd, opdat u tot vasten en bidden moogt verledigen, en komt wederom bijeen, opdat u de Satan niet verzoeken, omdat gij u niet kunt onthouden. Doch dit zeg ik uit toelating, niet uit bevel. Want ik wilde dat alle mensen waren gelijk als ik zelf ben, maar een ieder heeft zijn eigen gave van God, de een wel al dus, maar de andere al zo. Doch ik zeg de ongetrouwden en de weduwen, het is hun goed indien zij blijven gelijk als ik, maar indien zij zich niet kunnen onthouden dat zij trouwen, want het is beter te trouwen dan te branden. Doch de getrouwden gebieden niet ik, maar de Heere, dat de vrouw van de man niet scheiden, en indien zij ook scheidt, dat zij ongetrouwd blijven of met de man verzoenen, en dat de man de vrouw niet verlaten. Maar de andere zeg ik, niet de Heere, indien enig broeder een ongelovige vrouw heeft en dezelfde tevreden is bij hem te wonen, dat hij ze niet verlaten. En een vrouw die een ongelovige man heeft en hij tevreden is bij haar te wonen, dat ze hem niet verlaten. Want de ongelovige man is geheiligd door de vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd door de man, want anders waren uw kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig. Maar indien de ongelovige scheidt, dat hij scheiden. De broeder of de zuster wordt in zodanige gevallen niet dienstbaar gemaakt, maar God heeft ons tot vrede geroepen. Want wat weet gij, vrouw, of gij de man zult zalig maken, of wat weet gij, man, of gij de vrouw zult zalig maken? Doch gelijk God aan een ieder heeft uitgedeeld, gelijk de Heer een ieder geroepen heeft, dat hij al zo wandelde en al zo verordene ik in al de gemeenten. Tot zover. Het is goed, dacht ik, om voordat we de details van dit hoofdstuk nader bezien, om eerst even terug te grijpen toch in het voorgaande hoofdstuk, in hoofdstuk 6, waar we in vers 12 al zo'n merkwaardige uitspraak tegenkwamen van Paulus, waar hij zegt, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal onder de macht van geen mij laten brengen. Paulus zegt daar in één vers tot twee keer toe, alle dingen zijn mij geoorloofd. En hij, dat is geen vergissing, hij herhaalt dat in hoofdstuk 10, vers 23. En doet het op dezelfde wijze, ook twee keer dus. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen stichten niet. Waar het nou om gaat, is dat Paulus op voorhand dus vaststelt, en ook achteraf nog vaststelt, dat alle dingen toegestaan zijn, want dat is echt de normale betekenis van dat wat geoorloofd is. Hè? Dat is toegestaan. Het punt is dus ook dat wanneer Paulus hier in 1 Korinthe 7 dan enige richtlijnen geeft in verband met het huwelijk en al wat daarmee samenhangt, dat dat dan nooit is een kwestie van gebod, van nooit van opdrachten, nooit van wetten die opgelegd worden. Dat kan niet, want het zou in strijd zijn met andere uitspraken van Paulus notabene in dezezelfde brief. Dus dat is een onmogelijkheid. En dan wijs ik er tegelijk maar op dat je dergelijke uitspraken dan ook inderdaad in 1 Korinthe 7 niet tegenkomt. Je vindt daar geen geboden, geen wetten. Je vindt daar adviezen van Paulus. Dat is dan ook de reden waarom het zoveel tijd kost om het uit te leggen nog. Want als het alleen maar was een kwestie van wet, dan hoefde je het maar even bij wijze van spreken in tienen op te schrijven. Dan heb je ze op een rijtje staan. Zo doen wij dat meestal met wetten. Hè? We tellen tot tien en dan hebben we ze allemaal gehad. En dan is dat geregeld. En er wordt ook niet uitgelegd waarom dat dan zo is. Het is nu een keer zo, staat dan in de Bijbel, hè? Dus dat staat vast. Dat is hier in 1 Korinthe 7 niet het geval. Paulus moet het allemaal verklaren. Waarom? Omdat het adviezen zijn en hij motiveert zijn adviezen. Hij geeft adviezen aan gelovigen. Niet aan ongelovigen. Dit heeft niks te maken met de huwelijkswetgeving of iets dergelijks voor welk land dan ook. Want het heeft te maken met de opvattingen omtrent het huwelijk onder gelovigen. Niet onder wetten dus, maar de opvattingen omtrent het huwelijk, de ethiek van mijn part over het huwelijk, onder gelovigen en verder is het voor niemand anders bestemd. Aan niemand anders is overigens ook deze brief geschreven. Het is precies zo, eigenlijk zoals Paulus dat in verband met andere zaken later in dezezelfde brief zo treffend weergeeft. Ik heb hier 1 Korinthe 11 vers 2 bijvoorbeeld. waar Paulus zegt, ik prijs u broeders dat gij in alles mijner gedachtig zijt en de inzettingen behoudt gelijk ik die u overgegeven heb. Paulus prijst de Korintiërs dat zij de inzettingen behouden die Paulus hen overgegeven heeft. En dat is nou het punt, dat inzettingen daar, dat is niet een woord wat zoveel betekent als wet, maar het is een woord wat zoveel betekent als traditie. Dat wat overhandigd wordt en wat doorgegeven wordt. Zoals ons woord Nederlands traditie verband houdt met het Engelse woord trade, namelijk handel. Het heeft te maken met van hand tot hand gaan, dat is handel. Het overgeven, het doorgeven namelijk. Dat is wat Paulus in dat vers dus ook zegt. 1 Korinthe 11 vers 2. De inzettingen gelijk ik die u overgegeven heb. Niet opgelegd heb of geboden heb, maar overgegeven heb. Het zijn de tradities die doorgaan van geslacht tot geslacht. Ook binnen het christendom, onder christenen als het goed is. En zo deed Paulus dat ook. En hij zegt dan verderop in dit hoofdstuk, dat is vers 23, want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb. De Heer gaf het aan Paulus en Paulus gaf het aan de Korintiërs. Overgegeven, precies hetzelfde woord als in vers 2. Nou, met dat soort traditie, met dat soort overlevering, met dat soort inzettingen hebben we dus ook te maken hier in 1 Korinthe 7. Het is Paulus' inzetting omtrent het huwelijk. Niet Paulus' wet omtrent het huwelijk, want dat is wat anders. Maar het is de traditie. Want, nogmaals, alle dingen zijn mij, Paulus, en dus elke gelovige, geoorloofd. Dat is wat er staat, daar kan ik ook niks anders van maken. Ik zou de Bijbel geweld aan moeten doen om het anders te vertellen. Dat mag ik niet doen, dus ik hou het maar zo. Alle dingen zijn mij geoorloofd en wanneer hier gesproken wordt over het huwelijk, gaat dat nooit verder dan dat het adviezen zijn van Paulus, die overigens op treffelijke wijze gemotiveerd worden. Paulus weet heel goed waarom hij dat allemaal zegt. En dan blijken er wel degelijk geestelijke waarheden te zitten achter zijn adviezen. Maar die zijn pas te begrijpen wanneer we inderdaad die geestelijke waarheden kennen. Wel nu, Paulus opent dit gedeelte niet op zo'n geweldig fraaie wijze. Ik denk dat als ik het zou proberen om een brochure of een boek bij een uitgever in te leveren over het huwelijk, en ik zou beginnen zoals Paulus begint, dan zou die man mijn grif in mijn gezicht uitlachen en het manuscript in de prullenbak gooien, want zo kun je niet beginnen te praten over het huwelijk. Het is een mens goed geen vrouw aan te raken, zo begint het. Je kunt je afvragen waarom schrijft hij dan nog verder, hè? Ja, dan hoeft zo'n boek ook niet meer. Maar Paulus valt met de deur in huis en zegt, het is een mens goed geen vrouw aan te raken. Ik vind het alleen leuk dat hij er niet bij vertelt waarom dat zo is, anders moest ik het ook uitleggen. Hè? En daar heb ik dan toch wel enige moeite mee, moet ik zeggen, maar Paulus ging dat iets makkelijker af. Maar hij zegt dan vervolgens, maar om der hoererijen wil zal een ieder man zijn eigen vrouw hebben. Nu is het duidelijk dat je vandaag de dag geen boeken op de boekentafel kunt leggen waarin dit vers geciteerd wordt. Want er staat hier ronduit dat als iemand trouwt, dan doet hij dat om niet naar de hoeren te hoeven. Dat is wat hier staat en dat is, ik hoor het nog iemand tegen me zeggen. Op de dag dat hij trouwde, nou hoef ik niet meer naar de hoeren, zei hij. Het was iemand die ze nog voor een christen uitgaf ook. Maar goed, dat is eerlijk waar, dat is historisch. Maar dat is in ieder geval wat hier staat. Je kunt er natuurlijk netjes overheen lezen voorzichtig, had ik ook wel kunnen doen. Maar dit is het belangrijkste argument, zegt Paulus. En hij komt op dat argument terug in vers 9. Het eind van vers 9. Indien zij zich niet kunnen onthouden dat zij trouwen, want het is beter te trouwen dan te branden. En daarmee doelt hij natuurlijk op de seksualiteit. En ik vind het lijkt mij toch wel nuttig om dat dan maar eens een keer eerlijk te zeggen, dat mensen toch in het algemeen, zeker vandaag aan de dag, trouwen inderdaad gedreven in de eerste plaats door seksualiteit. Je mag het niet hardop zeggen vandaag, dat ben ik me wel bewust, maar Paulus zegt het wel hardop hier. En ik geloof ook dat het zo is. Ik geloof dat het een heel natuurlijke gang van zaken is. Ik heb er ook helemaal niks tegen. Op zich is dat de normale gang van zaken. Mensen trouwen echt niet. Mensen krijgen, laat ik zo zeggen, men krijgt geen verkering eenvoudig omdat men van plan is om een huishouding te stichten. Dat is niet zo. dat houden wij als ouders dan onze kinderen vervolgens voor dat het daar uiteindelijk om gaat. Want we zijn bij schade en schande ook wijs geworden natuurlijk. Hè? Ja, laten we maar eerlijk zijn, zo is het toch zo ongeveer wel. Maar het gaat in wezen om wat anders. Uiteindelijk is het een heel natuurlijke gang van zaken dat een mens een partner zoekt. En die natuurlijke gang van zaken die wordt echt niet alleen door Freud toegeschreven aan de seksualiteit. Het is wat Paulus hier ook doet. En het is eigenaardig, maar Paulus is zo glashard dat hij de seksualiteit ziet eigenlijk als de enige drijfveer voor het sluiten van een huwelijk. Ik heb geen andere gezien in dit hoofdstuk. Ja, we doen bijbelstudie, dus ik hoef er verder niks bij te vertellen. Ik kan er zat bij verzinnen. Maar ik zou het tamelijk hypocriet vinden, eerlijk gezegd, om dat te doen. Goed. Dus dat was vers 2. Om der hoererijen wil zal ieder man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw zal haar eigen man hebben. Dat laat een duidelijkheid absoluut niets te wensen over. En dan staat er vervolgens in de volgende versen dat zo'n huwelijk verplichtingen schept voor beide partijen en die verplichtingen zijn hier in dit schriftgedeelte naar beide kanten gelijk. Mag je ook niet zo hard op zeggen in orthodoxe kringen, maar het is wel zo, hier wel. Hier in dit gedeelte staat de vrouw moet de schuldige goedwilligheid betalen aan de man en andersom. En de man is niet baas over zijn eigen lichaam, maar de vrouw en andersom. Precies hetzelfde. En dat komt omdat het hier inderdaad gaat over seksualiteit. Dat is een heel duidelijke zaak, over wat anders gaat het niet. Hier niet. En daarin zijn blijkbaar beide partijen gelijk. In andere zaken niet, dat weet ik ook wel, als je doorgaat inderdaad naar 1 Korinthe 11. Daar worden inderdaad op andere gronden verhoudingen vastgesteld. En dan staat er, God is het hoofd van Christus en Christus is het hoofd van de man. En de man is het hoofd van de vrouw. Maar we hadden het hier niet over het hoofd. We hadden het hier over seksualiteit. En hier staat dus dat het naar beide kanten gelijk is. En dat feitelijk de een de ondergeschikte is van de ander. Of de een zelfs de slaaf is van de ander. Want in dat soort terminologie laat Paulus zich vervolgens uit in de rest van dit hoofdstuk. En dan gebruikt hij het als argument om dan maar niet te trouwen. Want daar zijn meer argumenten voor aan te dragen, hè, om niet te trouwen. Ja, we trekken ons er toch niet veel van aan, maar goed. Nou, het is toch al te laat, zo voor de meesten onze misschien, hè. Maar dat is wat Paulus hier zegt in vers 3 en 4. Dat die verhoudingen en die verplichtingen naar beide kanten precies gelijk lopen. En dan vers 5, waar hij zegt, onttrekt u elkander niet, tenzij dan met beider toestemming, daar heb je het weer. Dat moet inderdaad van beide kanten komen. Voor een tijd, dat wil zeggen, dat kan nooit definitief zijn. Dat is natuurlijk vanzelfsprekend. Een definitieve, dus een permanente, een blijvende onthouding zou in strijd zijn met het aard van het huwelijk, volgens Paulus. Hier. En daarom zegt hij, dat kan je wel doen, dat kan je wel met elkaar afspreken, maar dan alleen maar voor een tijd, waaruit dan weer valt op te maken dat Paulus de seksualiteit wel degelijk ziet als een als hier eigenlijk als het belangrijkste aspect van het huwelijk. Dat is nou een keer zo. Alleen in onze kringen wordt het wel eens bestreden, maar in de wereld weet men dat heel goed. Dus onttrekt u elkander niet, tenzij dan met beide toestemming voor een tijd, dus dat is een beperkte periode, maar slechts met één motief, Paulus kan er ook maar één motief voor bedenken, namelijk opdat gij u tot vasten en bidden moogt verledigen. Verledigen wil zeggen niets doen, hè? Je tijd vrijmaken, daar komt het in feite op neer. En vasten staat inderdaad niet alleen voor het afzien van bepaalde soorten spijzen, maar inderdaad slaat vasten ook op de seksuele onthouding, want dat hoort bij elkaar in de schrift. Dus opdat u tot vasten en bidden moogt verledigen, dat wil zeggen dat die onthouding, die zou je dan alleen kunnen afspreken terwille van een nog hogere zaak, namelijk die van de geestelijke dingen. Dan zeg ik het heel eenvoudig, want uiteraard gaat het nog steeds niet om het elkaar voorschrijven van een wet, maar om het principe wat Paulus hier hanteert. Het enige, hij ziet seksualiteit als een belangrijkste argument, zeker als de belangrijkste drijfveer tot een huwelijk. En als hij dan zich af moet vragen waarom je dan van die seksualiteit binnen een huwelijk zou afzien, dan kan hij alleen maar iets nog hogers bedenken. En wat hij tegenkomt is dan inderdaad bidden, namelijk het gemeenschap hebben niet met de mens of met de partner, maar inderdaad met God. Dat is wat hij hier naar voren brengt. Iets hogers kent hij feitelijk dus niet. Althans niet voor een christen, want daar gaat het alleen maar over, hè? En ik praat ook niet over andere dingen. Wat de wereld doet, wat de ongelovige doet en filosofeert, dat zoekt hij zelf maar uit, dat is onze zaak niet. En zeker niet die van Paulus. Dus het is een tijdelijke onthouding en daarom staat er ook, en komt wederom bijeen, opdat u de Satan niet verzoeken, omdat gij u niet kunt onthouden. Hij is bang dat er dan toch weer, dat er toch overgegaan wordt tot hoererij. En dat zou dus allemaal in strijd zijn met de zin, hier in dit gedeelte althans, van het huwelijk. En vandaar dat hij zegt, dit zeg ik uit toelating, niet uit bevel. Paulus begrijpt ook wel dat mensen dat prompt gaan uitleggen als een bevel, als een gebod van Paulus. Maar hij zegt het er meteen bij, dit zeg ik uit toelating, niet tot een bevel. Hij zegt, die vrijheid is er. Hij zegt, maar als je wil weten wat ik er persoonlijk over vind en hoe mijn persoonlijke interpretatie van deze materie is, nou hebben we daar eerlijk gezegd niet om gevraagd. Maar hij geeft wel het antwoord, hij zegt in vers 7, want ik wilde dat alle mensen waren gelijk als ik zelf ben. En hoe dat is heel eenvoudig, hij was ongetrouwd. Hij zegt dat later ook in hoofdstuk 9 bijvoorbeeld, dan komt hij daarop terug, op die kwestie dat hij ongetrouwd is in tegenstelling tot de meeste andere zendelingen ook in zijn dagen. U weet, als u zo'n foto krijgt van een zendeling die naar het zendingsveld gaat, dan krijgt u altijd een foto van Jan en Marie en Pietje en Klaasje en hoe die kinderen dan allemaal nog maar meer mogen heten. Hè? Maar in zijn dagen was dat inderdaad ook al zo. Dat zegt Paulus ook in hoofdstuk 9, daar komen we dus later wel op terecht. En Paulus die zegt dan, ja, maar ik niet. Ik mag wel. Ik heb ook wel het recht om een vrouw met mij om te voeren, zoals Petrus dat bijvoorbeeld doet. Hij zegt, maar ik zie daarvan af. Om mij beter te kunnen wijden aan het werk des Heren. Ik hoor het tegenwoordig ook wel eens andersom zeggen. Ik bestrijd dat ook niet hoor. Daar gaat het niet om en iedereen moet dat voor zichzelf maar uitzoeken en motiveren. Bedoel ik echt precies zoals ik het zeg. Met alle respect. Hè. Maar Paulus zegt, ik doe het liever alleen, want dan kan ik het beter. Dus hij zegt, ik wilde dat alle mensen waren gelijk als ik zelf ben, namelijk ongetrouwd. Maar een ieder heeft zijn eigen gave van God. En die gave, dat zou best eventueel een echtgenoot of echtgenote kunnen zijn hoor. Heel goed. Maar in Paulus zijn betoog komt dat in ieder geval niet aan de orde. Hij beschouwt het als een gave dat hij geen vrouw heeft. En dat hij zonder kan, blijkbaar. Dat zegt hij ook, de een wel al dus, maar de ander al zo. En dat is ook iets wat we al eerder zijn tegengekomen in dezezelfde brief. Dat een ieder voor zichzelf verantwoording verschuldigd is tegenover Christus. Dat wij allen geopenbaard moeten worden voor de rechterstoel van Christus. En dat we daar geen verantwoording hebben af te leggen over elkaar, maar alleen en uitsluitend voor onszelf. In Romeinen 14 vind je dat nog uitgebreider vermeld. Zo dan een ieder zal voor zichzelf rekenschap geven. En dat is het punt. Want geen enkele gelovige is gelijk. Het is Paulus die er steeds op hamert dat we dan weliswaar allemaal leden zijn van één en hetzelfde lichaam. Dat is dan 1 Korinthe 12 inmiddels. Maar dat al die leden in dat lichaam wel degelijk verschillend zijn. En dat het ene lid niet de wet voorschrijven kan aan het andere lid. Omdat voor zover er een wet wordt voorgeschreven voor de leden van het lichaam, die wet altijd afkomstig is uit het hoofd. Namelijk in verband met de gemeente van Christus. Daarom heeft mijn persoonlijke roeping en mijn persoonlijke diensten, mijn persoonlijk leven, niks met uw persoonlijk leven te maken. Maar het heeft alles te maken met de persoonlijke relatie tot God, namelijk tot Christus. Dat is het verhaal. En als we dat nou eens beter door hadden, dan zouden we misschien eens ophouden om elkaar alsmaar te bekritiseren. Want ik weet niet hoe u dat hebt, maar ik weet wel, ik kan het nooit goed doen. Dus het is altijd wel verkeerd, weet u wel. Er is altijd wel ergens kritiek. Ik heb wel mensen gehad die zeiden, Ab, je moet s'avonds de gordijnen dicht doen. Dat waren broeders die dat zeiden. En dan deed je de gordijnen dicht. En een week later hoorde je, dus historisch, van Ab, je moet die gordijnen open doen. Want nou, anders kunnen de mensen niet zien wat er aan de hand is en denken ze er kwaads van. Zie? Kijk, dat soort dingen. Ik bedoel dat niet om weer eens een prik uit te delen, maar gewoon om te laten zien hoe dat dan werkt. Je kunt het nooit goed doen, kritiek is er altijd. He? En ik zeg dat niet opdat u mij geen kritiek zou leveren, maar opdat u gewoon zelf uw eigen gang zult gaan aan de hand van de Heer. En u daarbij niks zult aantrekken van dat wat mensen daar ook over zeggen. Hooguit dat u zich wat aantrekt van wat het woord van God daarover zegt. En verder u realiseert dat u rekenschap hebt af te leggen. Niet tegenover mensen. Dat was 1 Korinthe 4 inmiddels. Dat hebben we dus al lang en breed gehad. Maar dat u verantwoording hebt af te leggen tegenover Christus. En daar gaat het maar om. Dus Paulus zegt, ik wilde dat iedereen was zoals ik. Want dan kun je het beste staan in dienst van de Heer. En dus ook het meeste loon ontvangen straks in de hemel. Want daar was hij op uit en daar wint hij ook geen doekjes om. Daarom wenst hij ons dat allemaal toe. Maar hij zegt, ja, dat is niet met iedereen zo. Dat heb ik nou een keer. Dat is de genade Gods die mij gegeven is. Om dan maar eens een ander vers aan te halen. En daarom is Paulus wel degelijk in staat om vanuit zijn positie, met al zijn beperkingen die hij zichzelf overigens heeft opgelegd, om vanuit die positie ons te adviseren. En dat advies is dan ook in vers 8. Doch ik zeg de ongetrouwde en de weduwe, het is hun goed indien zij blijven gelijk als ik. Het is hun goed indien zij blijven gelijk als ik, namelijk ongetrouwd. En hij zegt als ze dan toch willen trouwen, oké, het is inderdaad beter om te trouwen dan te branden, zegt hij dan. Maar ook hier wijst hij dus weer op de seksualiteit als de belangrijkste drijfveer. Eigenlijk als de enige, maar ik hou een slag om de arm dan nog. Hè? Want ik zeg het toch al scherp genoeg, dacht ik. Maar als de belangrijkste drijfveer voor het huwelijk. Zo is het nou een keer. Het is meer eerlijk dan elegant. Maar dat staat er nou een keer. Daarna krijgen we vers 10, waar Paulus dan inderdaad meer gedetailleerd schrijft over het huwelijk. En ik zeg nogmaals, over het huwelijk van gelovigen uiteraard, want andere dingen bemoeit Paulus zich niet mee. We hebben dat al eerder gezien, aan het eind van vers 5 bijvoorbeeld. Hè? Wat heb ik ook te oordelen die buiten zijn? Dat is niet aan de orde, het gaat alleen om die binnen zijn. Het gaat dus om gelovigen en Paulus spreekt dan in het eerst over een huwelijk van twee gelovige mensen, uiteraard. Een gelovige man en vrouw, dat is dan in vers 10. Doch de getrouwde gebieden niet ik, maar de Heere, dat de vrouw van de man niet scheiden. Punt. Hele poos niks. En heel vaak komt er dan helemaal niks meer als het vers wordt aangehaald. En ik heb altijd de neiging om gewoon door te lezen. Er staat dat de vrouw van de man niet scheiden en indien zij ook scheidt. Zie, voelt u, dus een dubbele bodem, maar die staat hier. De Heer gebiedt dat de vrouw van de man niet scheiden en indien ze ook scheidt, dat ze ongetrouw blijven. Want het eerste, in de eerste plaats is dat gebod dan, hè, dat gebod van de Heer dat de vrouw van de man niet scheiden. Maar nadat dan dat toch gebeurd is en dat gebod dan is overtreden, wat dan? Dan komt de volgende vermaning dat zij ongetrouw blijven of met de man verzoenen. Ja, daarin komt dit gedeelte erg overeen met dat wat we daarover vinden in het Oude Testament. Ik zoek dat toch maar even op, omdat het blijkbaar een heel onbekend schriftgedeelte is in Deuteronomium 24. Waar gesproken wordt over het huwelijk en eventuele scheiding. Wat zei ik? Oh ja, Deuteronomium 24. En ik lees nou niet de 10 geboden voor waarin staat dat gij zult niet echt breken. Dat weten we zo langzamerhand allemaal wel, dacht ik, dus dat hoef ik er niet bij te vertellen. Maar we gaan van daaruit, vanuit dat gebod van gij zult niet echt breken of dat de vrouw van de man niet scheiden. Zo gaan we nu meteen door naar Deuteronomium 24. Daar staat, wanneer een man een vrouw zal genomen hebben en die getrouwd hebben, zo zal het geschieden indien zij geen genade zal vinden in zijn ogen, omdat hij iets schandelijks aan haar gevonden heeft, dat hij haar een scheidbrief zal schrijven en in haar hand geven en ze laten gaan uit zijn huis. Alsjeblieft. Dat wil zeggen dat de wet, de Mosaïsche wet, dus achtereenvolgend zegt, gij zult niet echt breken. En dan vervolgens hoe die echtbreuk dan dient te geschieden. Ja, dat lijkt inconsequent. Dat is het niet hoor. Dat is in onze zwart-witte gedachtegang is dat inconsequent en lijkt dat inconsequent. Maar het is het helemaal niet. Het principe is duidelijk, daar hoef ik, dacht ik, weinig woorden aan vuil te maken, dat de instelling van het huwelijk, en het is inderdaad een instelling door God zelf, een instelling overigens niet voor christenen, maar voor gewone mensen. Het is niet een instelling speciaal voor gelovige mensen. Integendeel, het is een instelling die geldt in de oude schepping, voor ieder mens. Dat er bij de instelling van dat huwelijk voor de oude mens, dat er daarbij van uitgegaan is, dat het niet mag worden ontbonden. Dat is ook een hele eenvoudige reden voor, die er overigens niet bij staat. Maar die is er wel. Die reden is namelijk dat huwelijk tussen een man en een vrouw feitelijk de afspiegeling is, de uitdrukking is van dat enige echte huwelijk wat deze wereld kent, namelijk het huwelijk tussen de schepper en de schepping, namelijk tussen God en deze wereld, waarbij God de man is en deze wereld de vrouw, want de wereld is vrouwelijk, het is der wereld, ja. De wereld is vrouwelijk, is de vrouw van God. En dat is een huwelijk waarvan het de bedoeling was dat het nooit gescheiden zou worden. Namelijk dat die vrouw, die schepping, deze zichtbare wereld, inderdaad altijd de man zou omvangen. Dat is een dubbelzinnige uitspraak. Minstens drie dubbelzinnig trouwens. Maar dan laat ik... Ja, zeker, want het heeft heel veel betekenissen, maar daar kan ik nou niet op ingaan. Maar het principe is dat die verhouding nooit verbroken zou worden. En wat weten wij over deze verhouding, over dit huwelijk tussen God en de schepping? Nou, het enige wat wij erover weten is dat dat huwelijk verbroken is. En dat het als zodanig echt niet meer bestaat. En dat was al zo in de dagen van Adam. Om er maar niet verder terug te gaan. Hè? Daar was die gemeenschap tussen God, tussen de schepper en de schepping reeds verbroken. Paulus zegt daar heel wat over in Romeinen 1. En bijna niemand begrijpt dat meer vandaag aan de dag, omdat men die verhoudingen niet meer kent. Die verhoudingen mannelijk-vrouwelijk, die worden ook in het christendom niet meer onderwezen, laat staan in de wereld, in de westerse wereld vandaag aan de dag. Men weet dat domweg niet meer. Maar zo is het wel. Dat huwelijk, die gemeenschap tussen God en de wereld, die was er in feite voor eeuwig, maar die gemeenschap werd verbroken. Dat huwelijk werd verbroken. Door wie? Door de vrouw die overspel pleegde, namelijk doordat deze wereld een andere heer ging dienen. Of anders gezegd, doordat deze wereld verleid werd door een andere heer. De Bijbel noemt hem heel eenvoudig de tegenstander. In het Hebreeuws dan de Satan. Ja, dat is het verhaal. Puur een kwestie van overspel door de vrouw. En dat op het hoogste niveau. Dat was een hoogste niveau. U zegt, dat staat allemaal niet in de Bijbel. Dan zeg ik, goed, dat is misschien waar. Want dan laat ik dat zitten. Dan gaan we direct naar de Bijbel toe, waar wel degelijk gesproken wordt over een huwelijk tussen de Heer en Israël. Tussen Jehovah, die zich onder die naam aan zijn vrouw bekend maakt, en Israël. De Heer had Israël getrouwd. Voor hoe lang? Ja, voor eeuwig, in principe. Ja. En nou is het eigenaardig dat ook dat huwelijk inmiddels al bijna 2000 jaar geleden, eigenlijk nog veel langer geleden hoor, maar dat huwelijk ontbonden is. Waardoor? Precies dezelfde reden. Omdat de vrouw, Israël namelijk, overspel pleegde. En aangezien de gemeenschap, en dan laat ik maar in het midden of het nou gaat over seksueel of hoe noemen ze dat, platonisch, hè? Want dat verschil dat kent de Bijbel helemaal niet hoor. Aangezien die gemeenschap het belangrijkste aspect is van een huwelijk, wordt een huwelijk verbroken zodra sprake is van gemeenschap met een ander dan de huwelijkspartner. Daardoor is fundamenteel het huwelijk verbroken. Dat is het verhaal in de schrift. En Israël heeft gemeenschap gehad met alle goden behalve de Heer. Dat verzin ik niet, dat staat er letterlijk zo. In Jeremia wordt gezegd bij de aankondiging van een nieuw huwelijk en van een nieuw verbond dus, dat God wat nieuws zal scheppen op aarde, namelijk dat de vrouw de man zal omvangen. Want de vrouw had in het verleden de man nooit omvangen. Israël had nooit haar man in haar midden ontvangen. Zij wilden hem niet. En zelfs niet toen hij in het vlees kwam, zelfs toen moesten ze hem niet. En toen hij kwam in Jeruzalem, toen werd hij uitgebracht buiten de legerplaats. En hij werd daar gedood zelfs. Ja, de echtgenoot werd niet alleen bedrogen, maar bovendien om zeep geholpen. Want daar komt het op neer. Dat is het verhaal van het huwelijk van Jehovah zelf. Die Jehovah die zei, ik ben Jehovah uw God die u uit Egypteland hebt uitgeleid. Puntje, puntje, puntje. Gij zult niet echt breken. Waarna hij zegt, en want denk erom, ik ben een jaloers God. Een jaloerse echtgenoot. Ik duld dat niet. Maar Israël verbrak het verbond, hoewel de Heer hen getrouwd had. Ik citeer nu letterlijk uit Jeremia 31 vers 31. Het verbond wat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had. Zij, Israël, die vrouw, had dat huwelijk verbroken. En het resultaat daarvan is geweest in de eerste plaats dat de Heer zelf zijn vrouw wegzond met een scheidbrief. Waarnaar af en toe nog eens geïnformeerd wordt in Jesaja bijvoorbeeld. Waar is de scheidbrief van uw liedermoeder? Ja, want de Heer had wat schandelijks aan haar gevonden. Maar vervolgens ook is het zo ver gekomen dat de echtgenoot, zowel als de echtgenote, overleden zijn. Want het is puur een historische aangelegenheid waar we nu over praten. Jehovah stierf. De man stierf. Maar ook de vrouw is gestorven, want ook Israël stierf. Maar goed, dat is een heel andere aangelegenheid waar we nu over praten. Maar ik haal dit maar aan om te laten zien dat zo'n huwelijk wel degelijk bestemd was te duren voor eeuwig. Maar het werd anders geformuleerd. Het werd zo geformuleerd. En dat is, in wezen is dat genade van God, hoor, laat ik u dat vertellen. Het werd zo geformuleerd dat het zou duren tot de dood. Tot de dood. Zo staat het trouwens ook nog in 1 Korinthe 7, vers 39. Een vrouw is door de wet verbonden zolang het tijd haar man leeft. Want een huwelijk geldt zolang de mens leeft. En weet u wat het is? Van oorsprong zou de mens feitelijk eeuwig leven moeten hebben. Dat was in ieder geval de bedoeling. En op die manier zou dus ook dat verbond en ook dat huwelijk voor eeuwig zijn. Welk huwelijk? Dat doet er niet toe. Die allemaal dus. Die tussen God en de schepping, die tussen de Heer en Israël, die tussen man en vrouw. Voor eeuwig. Maar het punt is dat door dat overspel, en dan bedoel ik nou in eerste plaats in geestelijk opzicht, dat wil zeggen door de zondeval, dat daardoor de mens sterfelijk werd. En de mens niet alleen, maar ook Israël werd sterfelijk en Israël is gestorven. En daardoor wordt een huwelijk sowieso ontbonden en is een huwelijk toch niet voor eeuwig. En hoewel het de bedoeling is van een huwelijk dat het voor eeuwig is, is het huwelijk altijd een tijdelijke zaak. Dat is ook het antwoord van de Heer op de vraag van die schriftgeleerden die bij hem komen en die zeggen, we hebben hier een vrouw en die heeft 7 mannen gehad of zoiets, want ik ben het tel kwijt dan. He, waren het 5? Oh, nee, dat was in Samaria. Maar goed. Maar het doet er ook niet toe. En er was de vraag, want dat is altijd de grap met een raadsel. Hè? Dan is de vraag van, wiens vrouw is ze dan straks aan de andere kant? En wat zegt de Heer dan? Aan die kant wordt helemaal niet getrouwd. Nee, daar wordt niet getrouwd. Daar in de opstanding. Want het huwelijk is een inzetting die slechts geldt voor de oude mens. Dat is het verhaal, dus ook de belangrijkste achtergrond van 1 Korinthe 7. Het huwelijk geldt voor de oude mens. Maar door de zondeval van de schepping, van Israël, van de individuele mens, zijn alle drie inderdaad sterfelijk geworden. En het huwelijk, op wat voor niveau dan ook, is dus sowieso een tijdelijke aangelegenheid. En daarna wordt het eigenlijk van veel minder belang of scheiding nou toegestaan is of niet. Want de bedoeling was dat het voor eeuwig zou zijn. Maar door de zondeval werd het tijdelijk. En als het dan toch al tijdelijk is, wat maakt het dan uit? Of het iets eerder of iets later ontbonden wordt. Niet zo geweldig veel meer. En het is in ieder geval dan geen principiële zaak meer, maar een praktische zaak. Want het principe van een huwelijk is voor altijd, dat drukken wij nog altijd uit door die ronde trouwring. Want een ring drukt de eeuwigheid uit, inderdaad, in de Bijbel ook, hè. Een huwelijk is voor eeuwig. Dat principe is niet te hanteren, want wij zijn niet voor eeuwig. Zie? Dus die kwestie van de duur van een huwelijk is daarom geen principiële zaak meer. Maar een praktische zaak. En vanuit die achtergrond zegt de wet, want ik praat nou nog steeds niet over Paulus, maar nog steeds over de wet. Vanuit die achtergrond zegt de wet, gij zult niet echt breken, want dat was Gods bedoeling met welk huwelijk dan ook. En op wat voor niveau dan ook. Maar vervolgens regelt de wet hoe een echtscheiding tot stand moet komen. Waarom? Om de zwakheid uw vleeses wil, wordt er in het Nieuwe Testament gezegd. Het principe blijft, het is voor eeuwig. De praktijk is, nou een keer zo, dat sommige huwelijken inderdaad op geen enkele wijze te handhaven zijn. Dat is heel eenvoudig. Je kunt het nog eenvoudiger zeggen, want daar hou ik wel van om het eenvoudig te zeggen. Heel eenvoudig is namelijk dit, dat dan misschien, laten we dat aannemen, dus ga ik even mee, hè, dat dan misschien een echtscheiding zonde is. Ik zal het ook niet ontkennen, maar stel nou dat het echtscheiding zonde is, dan weet ik in ieder geval dat daar waar niet tot echtscheiding wordt overgegaan, omdat men beweert dat de Bijbel het verbiedt, dat daar heel dikwijls veel meer zonden het gevolg van zijn. Zonden als gevolg van dat er niet gescheiden wordt namelijk. Let wel, ik breek geen lans om echtscheiding te introduceren of zoiets, om te propageren. Dat zij verre van mij, absoluut niet. Maar we moeten er ook niet zo geweldig moeilijk over doen en zo principieel over doen, want het principe is al lang verbroken. De praktijk is namelijk dat een huwelijk altijd een tijdelijke aangelegenheid is. Eenvoudig, omdat de mens sterft. En dan moet ik meteen iets aan toevoegen. Sommigen zeggen, met de Bijbel in de hand, terecht, dat de dood de straf is op de zonde. Ja? Dat is waar, dat is ook wat de Bijbel zegt. Maar tegelijkertijd is de dood de uitdrukking van de genade van God. Want hoe kom je van de zonde af? Dat is niet de Korinthebrief, maar dat is de Romeinenbrief. Hoe kom je van die ellende af? Door te sterven. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. En ook wij worden gerechtvaardigd, simpel, enkel en alleen, doordat we gestorven zijn. Nou, ik moet eraan toevoegen, en opgestaan met Christus. Maar het is inderdaad zo, we zijn vrij van zonde, doordat wij gestorven zijn met Christus. God rekent ons dood, daarom zijn wij nu al behouden. Ja, wat heeft God dood gerekend? Dat wat een huwelijk aangegaan is. In de letterlijke zin, dat wat getrouwd is. Voor zover ik getrouwd ben, ben ik ook dood. Ja, dat gaat beide op. Die oude schepping is voor God dood, maar die oude schepping is getrouwd. Ja. En ziet u, als u dan zover meegaat en zover de gedachtegang van Paulus volgt, dan wordt het helemaal een onbelangrijke zaak om te vragen of een christen nou al of niet tot echtscheiding mag overgaan. Want dan ben je aan het vragen of een dode al of niet zus of zo mag. En doden mogen alles. Dat is wat Paulus zegt. Dat is wat Paulus zegt. Alle dingen zijn mij geoorloofd. Ze mogen alles. Waarom? Je kunt het ook anders zeggen. Omdat ze niks kunnen. En omdat niks van wat zij doen enige rechtsgeldigheid heeft voor God. Want God heeft ons dood verklaard. En als ik voor de wet dood ben, als ik geschrapt ben uit het bevolkingsregister, kan ik op geen enkele manier meer voor de rechtbank gedaagd worden hier in Nederland. Ik ben niemand, ik besta niet. Als de wet mij uitgeschreven heeft en dood verklaard heeft, het bevolkingsregister, er zijn voorbeelden van, ook historische, hè, dan ben ik niemand, een nobody. En dan kan ik op geen enkele wijze geoordeeld worden. En zo is het voor God ook. Dat wil niet zeggen dat we dan maar erop los moeten gaan, want, maar ja goed, dan zit ik in Romeinen 6, hè. Dat we dus maar kunnen zondigen enzovoorts, omdat de genade te meerder worden. Nee, volstrekt niet, zegt Paulus, dat niet. Maar principieel is die vrijheid aanwezig. Dat we die vrijheid niet misbruiken, dat komt enkel en alleen omdat we nu inmiddels als gelovigen ondergeschikt zijn geworden aan hogere normen, namelijk niet aan de wet, aan de letter, maar aan de geest. Niet aan wat er in die stenen tafelen staat, maar dat wat God geschreven heeft in onze harten. Niet aan dat wat opgelegd is, maar aan dat wat ingelegd is. Wij zijn geen dienaars der letter, maar we zijn dienaar des geestes, 2 Korinthe 3. Want de letter doodt en de geest maakt levend. En zodra je die wet gaat hanteren, ligt die op de oude mens die dood is en anders eraan dood gaat. Dat is de werking van de wet. Die wet ligt op de oude mens, maar de oude mens wordt erdoor veroordeeld en hij sterft er dus aan. En als van Christus staat dat hij gestorven is, dan staat er inderdaad dat alzo de wet vervuld werd. Ja, zo werd de wet vervuld, dat Christus stierf. Want als de wet werkt, heeft hij tot gevolg dat de mens, de zondaar, sterft. En op die wijze dus inderdaad bevrijd wordt van de wet. En die wet, dat was hetzelfde als het huwelijk, hè? Door de wet verbonden aan elkaar. Zo komt dus ook een huwelijk tot zijn eind. En zo zie je dat aangezien die wet per definitie een tijdelijke zaak is, omdat hij zijn ondergeschikte doodt, zo is dat ook met het huwelijk het geval. En dat wij voor God leven, heeft niks met de oude mensen, niks met de wet te maken, heeft niks met ons bestaan hier op aarde te maken, maar heeft te maken met Christus. Met datgene namelijk wat uit God geboren is. En dat is dat leven waarvan de Heer Jezus al zei, dat trouwt niet. Dat heeft gemeenschap. Dat is een leven in gemeenschap met Christus namelijk. En dan ben ik precies bij Paulus zijn kernpunt, het kernpunt van zijn betoog. Dat betoog is namelijk feitelijk, nou zeg ik het met eigen woorden, je kunt kiezen, je kunt gemeenschap hebben met een vrouw of met Christus. Ja, dan weet ik wel, dan staan er meestal mensen op met ja, maar. Maar dat zijn toch twee verschillende dingen? Of gebeuren ze tegelijkertijd? Dat is natuurlijk een rare vraag, maar hè? Paulus maakt daar een keuze tussen. Hij zegt, het is voor mij of het een of het ander. Ik kies voor die gemeenschap met Christus. En daarom zag hij af van een huwelijk. Ja. Dat is hard gezegd misschien, maar dat is de redenering waar het om gaat. Wel, ik keer even terug naar Deuteronomium 24, dat gedeelte, dat omstreden gedeelte, waarin dus de echtscheiding geregeld wordt door de wet. Laat niemand zeggen dat de wet echtscheiding verbiedt, want het is een halve waarheid. Zeg er meteen achteraan dat de wet de echtscheiding regelt. Want dat is zo. En die regeling bestaat eruit dat in principe verboden wordt, maar onder bepaalde omstandigheden wel degelijk wordt toegestaan, omdat het niet anders kan. Dat er geen andere mogelijkheid is. En dan kun je zeggen, dat is dan misschien hypocriet of wat dan ook, maar dan wijs ik u erop dat de Heer zelf zo gehandeld heeft. Hij is een verbond aangegaan met Israël voor eeuwig en het werd een tijdelijk verbond en hij heeft zijn vrouw vanwege de schandelijkheid die hij aan haar vond weggestuurd. Niet direct de eerste keer, maar na een verloop van tijd wel. En dat is precies wat staat in Deuteronomium 24 vers 1. Daar staat wanneer een man een vrouw zal genomen hebben en die getrouwd hebben. Zo zal het geschieden indien zij geen genade zal vinden in zijn ogen omdat hij iets schandelijks aan haar gevonden heeft. Dat wil zeggen, de man wordt niet verplicht om zijn vrouw weg te sturen als hij wat schandelijks aan haar vindt. Maar wanneer de man niet in staat is om haar genade te geven of andersom. Wanneer die vrouw geen genade vindt bij haar man als haar man het haar niet vergeven wil. Dan moet die man zijn vrouw wegsturen. En vandaag aan de dag wordt er ook wel eens gezegd, dat kan wel zo zijn dat het zo is, maar dan mogen ze, al kijken ze elkaar de leven lang dan niet meer aan, al praten ze dan geen woord met elkaar, maar ze moeten wel bij elkaar blijven. Want dat zegt de Bijbel, wordt er dan geleerd. Ja. Maar dat is niet wat hier staat. Als die man zijn vrouw niet wenst te vergeven, moet hij haar wegsturen. Dat is wat hier staat. Officieel en zwart op wit geregeld. En ook zodanig dat die vrouw zich mag verbinden met een ander. Dat staat erachteraan. Want ik lees door dat hij haar een scheidbrief zal schrijven en in haar hand geven en ze laten gaan uit zijn huis. Zo zij dan uit zijn huis uitgegaan zijnde zal heen gaan en een andere man ter vrouw worden enzovoorts. Dat wil zeggen, dat mag. Daar is ze vrij toe dan. Bovendien, zo wat, ze was al eens anderen. Want dat was juist die schandelijkheid die aan haar gevonden werd. Ze had zich al verbonden met een ander, daarom wordt ze weggestuurd. En wat hier dan achteraan staat, dat is niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Het eerste is vrijblijvend, bedoel ik maar. Die man is niet verplicht zijn vrouw weg te sturen, maar hij mag. Als jij niet vergeven wilt, nou ja, goed, dan moet hij haar wegsturen. Hè? Ze is niet nergens toe verplicht verder. Maar die vrouw gaat weg, zij verbindt zich met een andere. En dan staat er in vers 3, en deze laatste man haar gehaat en haar een scheidbrief geschreven en in haar hand gegeven en haar uit zijn huis zal hebben laten gaan. Of als deze laatste man die ze voor zich tot een vrouw genomen heeft zal gestorven zijn. Zo zal haar eerste man die haar heeft laten gaan haar niet mogen wedernemen dat ze hem ter vrouw zijn nadat ze is verontreinigd geworden. Want dat is een gruwel voor het aangezicht des Heren. Al zo zult gij het land niet doen zondigen dat u de Heer uw God ten erve geeft. Het punt is hier dat wanneer die man schandelijkheid gevonden heeft in zijn vrouw en heeft haar niet vergeven en hij stuurt haar weg dus met een scheidbrief en die vrouw trouwt met een ander en wordt weer vrij, hetzij door scheiding, hetzij doordat ze weduwe wordt, beide gevallen worden genoemd, dat is een heel normale zaak dus, in dat geval mag die eerste man haar niet terugnemen. In het andere geval natuurlijk ook niet, want dan is ze nog gewoon getrouwd met een ander. Dat wil zeggen, die man mag haar nooit terugnemen, tenzij dan dat ze helemaal niet eens anderen wordt. En dat is weer een onmogelijke zaak, eenvoudig omdat ze vanwege overspel weggestuurd wordt en dus al eens anderen was. Dat is het verhaal eigenlijk. Het punt is hier, dat wanneer tot echtscheiding overgegaan wordt, is die echtscheiding definitief. En wat je dus uit de wet leert, is niet dat het huwelijk definitief is, maar dat een scheiding definitief is. Dat is wat de Bijbel leert. En dat het eigenaardig is dan dat wanneer het hier staat, staat er meteen achteraan waar het in eerste instantie op slaat. Ja, namelijk die laatste vreemde zin erachteraan. Al zo zult gij het land niet doen zondigen dat u de Heer uw God ten erve geeft. Want het gaat over Israël. En de Heer heeft aan Israël inderdaad iets schandelijks gevonden en heeft haar weggezonden met een scheidbrief. En de Heer neemt die vrouw niet meer terug. Nee, de Heer neemt die vrouw niet meer terug. Hij heeft haar weggestuurd, dat is definitief en fini. Ja maar, Hosea dan, die zijn vrouw had, dat was een type van Israël. En Hosea raakte ook zijn vrouw kwijt, maar die kocht hem toch terug. Hosea kocht toch zijn vrouw terug. En dan zeg ik, ja, vast en zeker. Dat geloof ik ook. Maar waar staat het in de Bijbel? Niet in Hosea. Nee, dat geloven wij. Maar het staat er niet, dat is het nou juist. Hij moest gewoon een vrouw kopen op de markt. Ongetwijfeld zijn eigen vrouw, dat blijkt uit het commentaar, maar ze wordt niet genoemd bij name. Want het punt is dat het aan één kant dezelfde vrouw was, natuurlijk, dat ziet iedereen. En wij weten ook dat de Heer Israël wel degelijk zal terugnemen. Ja, maar onder één voorwaarde. En dat is het verhaal van deze regeling. Namelijk, die vrouw is niet meer dezelfde. Die vrouw is een ander geworden. Dan heb ik het nog niet eens over de man die een ander geworden is. Tot op zekere hoogte, hè. Maar die vrouw is een ander geworden. Want die vrouw die de Heer zal terugnemen, die vrouw, die bruid des lams, die de jonkvrouw der jeugd zal blijken te zijn, hè? Die vrouw waarmee de Heer inderdaad in het huwelijk zal treden, die vrouw is een wedergeboren Israël. Die heeft nieuw leven ontvangen. Dat is een jonkvrouw en dus een maagd. Die is niet een vrouw die eerder getrouwd geweest is, zo mag het niet gezegd worden. Er wordt ook nooit gesproken over een herstel van een huwelijk tussen de Heer en Israël. Er wordt alleen gesproken over een totale nieuwe aangelegenheid, een nieuw huwelijk, een nieuw verbond. De bruiloft des lams. En de bruid Nee, er staat er, en zijn vrouw heeft zichzelf bereid. Kijk, daar heb je het, dat woord vrouw, hè? Die vrouw heeft zichzelf bereid. Het was toch het oude Israël. Maar het is een ander geworden, ze is wedergeboren. En zo is het met ons ook, met de hele schepping is het zo. Dat huwelijk was verbroken. De gemeenschap tussen God en de zondaar is verbroken. Maar God neemt die zondaar niet terug. Kom. God neemt die zondaar niet terug. Hij moet wedergeboren worden. Hij moet een nieuw leven ontvangen. En op grond van dat leven wordt hij weder teruggenomen. En het punt is nu, dat is wat de wet zegt. Niet een huwelijk is eeuwig, de scheiding is eeuwig. Zie? En het aardige is, we hebben nu net vastgesteld dat God toch Israël tot op zekere hoogte op een bepaalde manier, namelijk langs de weg van wedergeboren, terug zal nemen. Nou, dat vinden we geïllustreerd. Niet onder de wet, maar onder de genade die Paulus predikt in 1 Korinthe 7. Want daar staat in vers 10 dat de Heere zegt dat de vrouw van de man niet scheidde. Ongetwijfeld gewoon een aanhaling uit de wet. Maar dan vervolgens, en indien zij ook scheidt, dan staat er niet, dan moet ze uit de gemeente gegooid worden voor de leven lang mag ze niet meer aan het avondmaal. Want dat is onzin namelijk. Dat zijn dingen die met elkaar niks te maken hebben. Er staat, indien zij ook scheidt, dat zij ongetrouwd blijven. Of met de man verzoenen. Dat is iets wat onder de wet helemaal niet mocht, weer verzoenen. Dat is wat onder het Nieuwe Testament door Paulus wordt toegestaan. Wordt toegelaten. Onder de wet mocht het niet. Dat is een bijzondere genade van God. En zo is het ook wanneer de genade in zijn geheel van toepassing wordt op Israël. Dan zal de Heer Israël inderdaad terugnemen. Dat is in strijd met de wet. Tot op zekere hoogte. Maar er moeten dan twee aanmerkingen gemaakt worden. In de eerste plaats, die wet geldt al lang niet meer. Nu al niet, al geen 2000 jaar meer. Maar dat is Romeinen 7. Waarin dat uitgebreid verteld wordt. En het andere punt is, het is ook niet dezelfde vrouw. Maar het is een wedergeboren Israël. Kijk, en dan komen we zo vanaf de huwelijkswetgeving, maar zo in de eschatologie terecht, in de profetieën, in verband met het Israël van onze dagen. Want het Israël van onze dagen is een ongelovig Israël. Een Israël wat leeft onder overspel tot vandaag aan de dag. In schandelijkheid en zich niet wenst te onderwerpen aan de Heere. En helemaal niet op een huwelijk met hem uit is. Een huwelijk met Egypte of met Amerika of met Kamijtschelen, wie als het maar niet de Heer is. En dat Israël neemt de Heer niet terug. En daarom komt over dat Israël inderdaad de grote verdrukking. Op dat Israël, voor zover het dan niet dood is, alsnog gedood zal worden. Om wedergeboren te kunnen worden. Want om wedergeboren te worden moet je eerst dood. Dat is wat wij in de evangelisatiesamenkomst prediken. En we prediken dat dus ook op een Maranatha-samenkomst, als het goed is. En dan in verband met Israël. Maar de genade van God is dat toch dat oude tot op zekere hoogte hersteld wordt. Maar dan in een andere gedaante, in nieuwheid namelijk. Nadat er nieuw leven ontvangen is. En vanuit die genade mogen wij leven. Dat wil zeggen dat echtscheiding inderdaad geregeld wordt. Ook binnen de gemeente, maar dat zullen we later dan zien. En dat zelfs verzoening mogelijk is. En dat is een veel groter wonder. Al realiseren we ons dat misschien niet. We waren gebleven bij vers 10 en vers 11 van dit hoofdstuk. Waar in de eerste plaats gezegd wordt dat de vrouw van de man niet scheiden. En dan vervolgens gezegd wordt hoe het dan gebeuren moet. Namelijk, indien zij ook scheidt, dat zij ongetrouwd blijven of met de man verzoenen. En dat de man de vrouw niet verlaten. Dat wil zeggen, in de eerste plaats dat de vrouw van de man niet scheiden. En het eindigt met dat de man de vrouw niet verlaten. Dat hebben we van beide kanten dus gehad. En van die vrouw wordt gezegd dat ze ongetrouwd blijven of eventueel met de man verzoenen. Waarbij we moeten aantekenen dus dat die verzoening, het herstel van het huwelijk, onder de wet niet toegestaan is. Onder het oude verbond mocht het beslist niet. In tegenstelling tot de echtscheiding zelf. Die werd wel onder voorwaarden toegelaten, maar herstel helemaal niet. Maar herstel was wel mogelijk onder het nieuwe verbond, namelijk onder de genade. Dus de bijzondere voorrecht van een christen is dat hij een ontbonden huwelijk mag herstellen. Ja, en dat uiteraard uitgaande van de gedachte dat waar Israël wedergeboren is en dus deel krijgt aan het nieuwe verbond, zij ook opnieuw zal trouwen met de Heer. Daar komt het op neer in, kort gezegd, hè? Dus ik moet nogmaals zeggen dat het hier gaat over twee gelovige mensen, waarvan gezegd wordt dat zij niet scheiden. En het is natuurlijk zo dat er mensen zijn die dat wel weten en dat zich niets van aantrekken of om andere reden menen zich daar niet aan te kunnen houden en toch tot echtscheiding overgaan. Dan is het volgende verhaal dat de vrouw ongetrouw blijven. Over de man wordt niets gezegd, dus daar zeg ik ook maar niets van, want dat vind ik wel zo consequent. Maar er wordt gezegd dat zij ongetrouwd blijven of met de man verzoenen. Ik moet er alleen één aanmerking bij maken. Dat hier niet vermeld wordt over wat dan eventueel die reden geweest zou zijn waarom tot echtscheiding is overgegaan. Er wordt niets genoemd. Daar kun je naar raden, daar kun je naar speculeren. Daar moet je een Amerikaan overlaten trouwens, die kunnen dat veel beter dan wij. Dus dat doen we gewoon maar even niet. Ik lees gewoon door, want er blijkt namelijk dat Paulus in vers 12 wel degelijk zelf een reden tot echtscheiding opgeeft. Hij komt er zelf met één aandragen. Daar hebben we ook al niet om gevraagd, maar hij doet het wel. Er staat, maar de andere zeg ik, Paulus dus, en niet de Heere. Dus het is Paulus' advies. Het heeft dus te maken met de overleveringen, met de inzettingen van Paulus. Dat wat Paulus overgeeft, dat is namelijk, ik zeg, indien enig broeder een ongelovige vrouw heeft en dezelfde tevreden is bij hem te wonen dat hij ze niet verlaten, en een vrouw die een ongelovige man heeft en hij tevreden is bij haar te wonen dat zij hem niet verlaten. Maar waarom zegt Paulus dat nou? Eenvoudig, omdat hij het wel degelijke reden tot echtscheiding vindt en als zodanig erkent. Dat blijkt uit vers 14, uit vers 15. Maar indien de ongelovige scheidt, dat hij scheide, de broeder of de zuster wordt in zodanige gevallen niet dienstbaar gemaakt, maar God heeft ons tot vrede geroepen. Wat Paulus dus zegt is dat waar sprake is van een huwelijk tussen twee ongelovigen, dat was nog niet aan de orde, het ging tot nog toe over gelovigen. Maar waar het sprake is van een huwelijk van een ongelovige en een gelovige samen, daar heeft Paulus natuurlijk wat te vertellen, namelijk in verband met die ene gelovige, een van de twee. En dan zegt hij als advies, als je het kunt, als je het aan kunt, als je het verdragen kunt, als je tevreden bent, of als de andere partij tevreden is, want dat is eigenlijk de norm. Als die ongelovige tevreden is om met jou samen te leven, hij zegt, nou, laat het dan maar zo, dat is toch best. Hij zegt, maar indien niet, indien de ongelovige, dus indien je ongelovige partner tot scheiding wil overgaan, dan zegt Paulus niet, dat mag niet. Dan zeg je, nou, dat lijkt me wel goed toe. Want wat hebben twee mensen nog gemeen, als ze niet dezelfde overtuiging hebben? Wat hebben ze dan nog gemeen? Bezittingen? Materieel bezit, dat is het enige wat je dan nog bedenken kunt. Nou ja, dat kun je scheiden, de hele boedelscheiding, dat... Daar kun je een advocaat voor krijgen, zal ik maar zeggen. Dat is wel te regelen. He? Dan krijg je nog pro deo ook. Waarom die uitdrukking zo is, weet ik niet. He? Pro deo. Voor God betekent dat letterlijk. He? Pro deo. Kun je pro deo een advocaat voor krijgen. Maar goed, waar het om gaat is dat Paulus een ongelijk huwelijk, wat wij tegenwoordig wel noemen een ongelijk juk, dat Paulus eigenlijk vindt dat zo'n huwelijk een ongepast huwelijk is, omdat het gaat over twee partijen die op geen enkele wijze eigenlijk bij elkaar horen. Maar ja, als die ongelovige tevreden is ermee, nou ja, zo wat. Maar is hij niet tevreden en wil hij dus bij de gelovigen vandaan lopen? Nou, Paulus, dat hij scheiden. En dan vervolgens zegt hij niet, dan wordt de gelovige vrouw bij wie de ongelovige man vandaan is gegaan, dan wordt die gelovige vrouw niet geacht niet meer te hertrouwen, maar er staat in tegendeel, de broeder of zuster wordt in zodanige gevallen niet dienstbaar gemaakt. Vers 15. Dat wil zeggen dat Paulus dat zo zonder meer als een volmaakt argument voor echtscheiding accepteert. Het feit dat de een gelovig is en de ander niet. Kijk, en dat is nog wat, dat weet ik wel, daar kun je bij de rechtbank vermoedelijk slecht mee aankomen. Misschien tegenwoordig, in de laatste jaren, sinds je niet meer hoeft te liegen om echtscheiding te hoeven krijgen, bedoel ik maar, hè. Tegenwoordig geldt duurzame ontwrichting van een huwelijk als reden tot echtscheiding. Nou, het lijkt mij dat iets dergelijks wat hier aan de orde is, inderdaad een duurzame ontwrichting is. He? En als dat het huwelijk niet ontwricht, vraag ik me af hoe het eigenlijk zit met die gelovigen. Is hij dan wel een gelovige? In welke mate is hij dan eigenlijk wel gelovig? Dat is moeilijk. Ja, ik bedoel het niet als kritiek, ik bedoel het echt als vraag. Ik bedoel het echt precies zoals ik het zeg. Ik ben echt heus eerlijk genoeg. Hè? Ik vraag me dan af, in hoeverre kan dat dan nog? Hè? Of in hoeverre is die ongelovige dan in de praktijk toch een gelovige? Dat hij toch meegaat. Want dat zit er natuurlijk achter dan. Maar waar het echt tegenover elkaar staat, is zo'n huwelijk natuurlijk nooit te hanteren en nooit te handhaven. En Paulus accepteerde, Paulus als gelovige hanteert dan niet de wet. Paulus hanteert sowieso de wet niet, laten we dat vooropstellen. Want hij gaat zelfs met zijn advies om een huwelijk eventueel te herstellen, lijnrecht tegen een verbod van de wet in. Paulus hanteert hier niet de 10 geboden. Paulus hanteert hier nieuwe normen die hij van de Heer ontvangen heeft. En hij geeft ze door. Namelijk, een huwelijk is natuurlijk bestemd voor altijd. Maar waar een, inderdaad, laat ik het woord maar gebruiken, waar een duurzame ontwrichting is. In ieder geval in de zin van dat een ongelovige en een gelovige samenleven. Hij zegt, nou, dat is reden tot echtscheiding. Maar als het is niet verplicht. Dat is wat hij zegt. Als partijen er tevreden mee zijn. Nou ja, waarom zou je tot scheiding overgaan? En hij heeft er verder ook geen kritiek op. Maar hij vindt het niet de verplichting. Hij zegt maar, het mag, het is inderdaad goed. En hij aanvaardt het volledig. Want dan krijgen we het verschil tussen vers 15 en vers 11. In vers 11 staat over gelovigen dat ze niet moeten scheiden. Maar als het dan toch gebeurt, dan blijft het volgende advies weer. Dan maar niet hertrouwen. En wat er gebeurt als ze wel hertrouwen, staat er niet bij. Hertrouwen met een ander bedoel ik dan. Hè? Dat staat er weer niet bij. Zover gaat het verhaal gewoon niet, maar dat kan natuurlijk ook. Want alle dingen zijn mij geoorloofd, zegt Paulus. Zie, dat kan. Maar wat er dan bij komt, dat staat er dus niet. Maar waar het om gaat, is dat in eerste instantie dan gezegd wordt, die gescheidene moet niet hertrouwen. Maar wanneer het gaat over een ongelovige en een gelovige die uit elkaar gaan, dan staat het dat broeder of zuster wordt in zo'n geval niet gebonden. Vers 15. Wordt niet dienstbaar gemaakt en is dus vrij om te gaan en te staan waar hij of zij wil en dus ook om te hertrouwen. Dan geldt dat advies niet meer. Dat komt natuurlijk omdat Paulus in eerste instantie die scheiding van vers 11, die scheiding tussen twee gelovigen, in eerste instantie niet erkent. En waar ze dan toch uit elkaar gaan, zegt hij nou dan niet hertrouwen. Was in feite toch nog een handhaving tot op zeker niveau van dat huwelijk. Eigenlijk geen volledige erkenning van een scheiding. Maar hoe dan ook, wanneer mensen scheiden en vervolgens hertrouwen, dan zal ook Paulus moeten erkennen dat een huwelijk ontbonden is. Of het nou mocht of niet. En dan? Nou, niks. Er staat hier ook niks. Niks verder. Dat heeft verder namelijk geen consequenties. Dat heeft praktische consequenties. Het is heel vervelend. Het brengt maatschappelijke en sociale problemen met zich mee allemaal. Zeer uitgebreide, die wil ik echt niet onderschatten. Maar hoe dat ook zij, daar worden geen sancties op toegepast of zo vanuit de gemeente. Want wat prediken wij eigenlijk? Genade. We zijn niet onder de wet. Dat wil zeggen dat alle zonden vergeven worden en vergeven zijn. En voor zover ik nog ga zondigen, zijn ze ook vergeven. Ja. Dat is de Bijbelse boodschap, of u dat nou leuk vindt of niet. En of dat onze kerk of gemeente nou prettig voorkomt of niet, dat doet er niet toe. Er is geen andere boodschap vandaag aan de dag. Dat betekent dat als iemand scheidt, of het nou zonde is of niet, God rekent er niet mee. Ja, dat is hard gezegd. Misschien, maar dat is de Bijbelse boodschap. Je kunt mensen adviseren, mensen komen om advies. Mensen die van plan zijn tot scheiding over te gaan, die lopen er ook echt mee te koop en lopen bij hun kennissen te leuren met hun ideeën, met hun plannen en wat moeten ze nou doen. Dan zitten wij met de handen in het haar, want wat we ook adviseren, we worden er zelf in betrokken en worden erop aangekeken. Wanneer we zeggen niet scheiden, dan zijn we mede verantwoordelijk voor dat huwelijk met als een lek en gebrek wat voortcirkelt ten koste van beide partners en de buren en de kinderen en de hele schoonfamilie en iedereen erbij. Hè? En als het tot scheiding overgaat, dan wordt het in de gemeente weer niet gepikt. Want zo is dat dan vaak, dat is de realiteit nou een keer. En anders wordt het in ieder geval door de buren niet genomen of weet ik veel wat. En daar ben je ook mede verantwoordelijk voor dan. Dus hoe dan ook, je komt in een moeilijk parket. Een moeilijke zaak. En zo moeilijk is het ook inderdaad. Maar ik heb één makkelijke boodschap. Dat wij, als we gelovigen zijn, vrijgemaakt zijn waarvan dan ook. En dat als wij scheiden, en dan zeg ik nogmaals, of het nou zonde is of niet, God rekent er niet mee, want het heeft te maken uitsluitend en alleen met de oude schepping. Dat is het verhaal. En indien niet, dan zou ik niet meer het evangelie durven prediken. Dan kan ik dat namelijk niet. Dan kan ik niet in een evangelisatietent gaan staan en van de kant vanaf roepen tegen de beste ongelovigen dat er vergeving voor hem is. Want dan zou ik een uitzondering moeten maken en zeggen, er is vergeving tenzij het tot scheiding overgaat, want dan word je eruit gegooid. De eerlijkheid zou dat gebieden, dat we dat dan zeggen. Maar zo eerlijk zijn we meestal niet. En in de praktijk heb ik al heel vaak met mensen te maken gehad die inderdaad tot geloof kwamen, aan wie genade gepredikt werd, terecht. Die tot geloof kwamen en geloofden dat hun zonden vergeven waren. Ze kwamen terecht in een of andere gemeente. Het kan me niet schelen welke, want het komt overal zo ongeveer wel voor. En dan op een gegeven moment komen de broeders en zusters erachter wat voor verleden zo iemand heeft. En dan wordt hij eruit gegooid. Er is geen netter woord voor. Geëxcommuniceerd, maar dat is hetzelfde dus. Dan wordt hij eruit gegooid. Vanwege zijn verleden. Waarom? Dan blijkt er ineens geen vergeving te zijn dus. Ja, bij God wel, hoor, maar bij die mensen niet. En ja, dan is de vraag, wat begrijpt de christen dan nog van die vergeving van zonde? Wat begrijpt de christen dan nog van een leven onder de genade? Weet u wat de ellende is, vooral in verband met dit soort zaken? Dat is namelijk dit, dat de mens ooit in zonde viel. Hoe werd de mens een zondaar? Dat kunnen we zo vertellen, hoe kwam dat, hè? Gewoon eenvoudig, hoe werden mensen zondaar? Door te eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Ja, en de gemiddelde christen maakt er een gewoonte van om dag in dag uit te eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. In overdrachtelijke zin, maar met dezelfde woorden. Namelijk, al maar bezig zijn te bepalen wat goed is en wat kwaad is. Onderscheid maken. Is het dit of is het dat? Mag het wel of mag het niet? Dus sommigen worden er krankzinnig van en onze inrichtingen in hier in Nederland zitten er vol mee met zulke mensen. Dat is waar. Dat is echt waar. Mensen die niet meer weten wat ze mogen en wat ze niet mogen. Mensen die met schuldcomplexen rondlopen die hun aangepraat zijn. Al of niet opzettelijk, want dat laat ik dan nog in het midden. Bij mensen die het serieus genomen hebben, als ze minstens één keer in de week de wet hoorden voorlezen. Mensen die het echt serieus namen en die met schuldgevoelens rondlopen, waar je met geen evangelie meer aan te pas kunt komen. Nee. Zo gaat het dan. Waarom? Omdat de christen nog steeds eet van die boom der kennis des goeds en des kwaads. En dat wat Paulus leert, namelijk de prediking van de genade, komt erop neer dat we met die boom der kennis des goeds en des kwaads niks te maken hebben. En dat het niet uitmaakt of de dingen goed of kwaad zijn, maar wij eten simpelweg van de boom des levens, namelijk van Christus. Ja, dat is de boodschap. En vandaar, alle dingen zijn mij geoorloofd. Paulus zegt in feite, het zal me worst wezen wat je doet. Als je maar eet van die boom des levens. Christus zoeken, gemeenschap hebben met Christus, geestelijke spijzen tot je nemen, eten van de boom des levens dus. Dat is wat wij moeten doen in die boom der kennis des goeds en des kwaads. Daar is al die ellende mee begonnen. Dat is niet een godenvelgevallige bezigheid te bepalen of we iets wel of niet mogen. Integendeel, dat is bezig zijn met jezelf onder een wet te plaatsen waarvan Christus zelf ons door zijn lijden en sterven op Golgotha verlost heeft. De verlossing is juist verlossing van de wet. Van de juk van de wet en van de vloek van de wet. Bijbelse terminologie. En dan zeggen we ja, dat is zo en we maken vervolgens weer een nieuwe. Ja, welke dan ook, hè. Maar wat Paulus hier leert is in de eerste plaats dat de wet niet van toepassing is, want hij geeft hier adviezen die lijnrecht in strijd zijn met de wet. Dat is punt 1. En vervolgens is het zo dat hij hier een grond voor scheiding accepteert die in de hele wet niet voorkomt. Namelijk simpelweg een verschil in geloof. Dat is reden tot echtscheiding. Tot voor kort werd het echt ook bij de Nederlandse wet niet gepikt. Maar het christendom kent zo'n argument wel. Waarom? Waarom? Nou, dat staat er. God heeft ons tot vrede geroepen. Het eind van vers 15. God heeft ons tot vrede geroepen. En daar waar verschil van geloof is, moet noodzakelijk ruzie zijn in zo'n huwelijk. En in feite constant. Of misschien moet ik zeggen latent, maar die bron voor die oneenigheid is dus continu aanwezig. En dat moet in alle aspecten van het leven doordringen. Want geloof of ongeloof, dat is daaruit leven wij. Dat heeft invloed op alle aspecten van ons leven. Daarom moet zo'n huwelijk constant ruzie veroorzaken. Dat kan niet anders. Moet daaruit bestaan. Maar God zegt, Paulus zegt, God heeft ons niet geroepen tot strijd, maar tot vrede. Maar natuurlijk, u zegt, ja, maar we hebben toch wel een strijd te voeren als christen. Jawel, maar niet tegen onze echtgenoot. Kom, kom. En zelfs niet eens tegen onszelf. Niet tegen vlees en bloed. Maar tegen geestelijke boosheden en overheden in de lucht. Maar dat is hier niet aan de orde. Want waar het hier op aarde om gaat is vrede. Rust hebben wij ontvangen. En daar kan inderdaad bij horen de bevrijding van een huwelijkspartner. Nou, zeg ik het misschien wat overdreven, maar om dezelfde terminologie maar te hanteren, dat is inderdaad het geval. Dat is in ieder geval wat Paulus hier zegt. Ik kan het niet anders maken, ik excuseer me ook en ik verschuil me achter dit hoofdstuk. Want het is echt niet prettig om zulke dingen te zeggen, omdat ik heus wel weet dat ik mijn nek weer eens uitsteek, zal ik maar zeggen. Maar het is niet anders. Dit is wat er staat. En al wat je er anders van maakt, dat komt voor je eigen verantwoordelijkheid, maar is in strijd met wat de Bijbel leert. Dit leert de schrift. Scheiding, inderdaad. Onder bepaalde voorwaarden, en dit zijn betrekkelijk ruime voorwaarden, zijn zelfs zeer essentiële voorwaarden. En hoe dan ook, zelfs als niet aan de voorwaarden voldaan is, dan is toch aan alle voorwaarden voldaan voor onze vergeving van zonde. Want wij zijn verlost. Niet op grond van het feit dat we keurig ons huwelijk in stand houden, maar op grond van het feit dat we geloven. Dat is alles. En hoe dan ook, in onze maatschappij wordt deze kwestie, die dingen van het huwelijk, nogal zwaar opgenomen. Dat is door de loop der eeuwen ook wel eens anders geweest. Hè? Want dat is nu een keer zo. Maar dit wordt nog een keer wat zwaar opgenomen, maar er zijn heel wat zonden die in de Bijbel veel erger worden aangerekend in de praktijk, omdat ze in de praktijk ook veel ergere consequenties hebben die wij niet zo erg aanrekenen. Ja. Ik heb nog nooit gehoord dat iemand uit de gemeente gezet is omdat hij ooit een moord gepleegd had. Maar ik heb wel gehoord dat mensen uit de gemeente gezet zijn omdat ze ooit gescheiden waren. Ja. En wat is nou erger? Dat lijkt me een duidelijke zaak, hè? Wat erger is. Want een scheiding kan de oplossing van heel wat problemen zijn voor beide partijen. Dat kan, dat hoeft niet, dat kan. Het is lang niet altijd zo, hoor, want ik ben er helemaal niet zo voor, hoor. Daar gaat het niet om. Maar dat kan. Maar het is een moord nooit. Maar met die moordenaar aan het kruis hebben we geen moeite, maar met iemand die gescheiden is, hebben we ineens moeite. En dat is het inconsequente, hè? Dat we bepaalde zonden gewoon accepteren omdat ze zo algemeen voorkomen, maar zodra ze betrekkelijk zeldzaam worden enzovoorts, of zodra we er jaloers op worden, want zo zit het dan ook nog vaak, dan nemen we de mensen kwalijk. Ja. Maar goed, ik heb een stukje overgeslagen uit dit gedeelte, wat ik volledigheidshalve toch nog moet noemen. Dat is namelijk vers 14... waar in vers 13, vers 13 en 12 werd gezegd dat die ongelovigen en gelovigen bij voorkeur bij elkaar behoren te blijven, als dat mogelijk is, als de partijen daar vrede mee hebben. En het argument is dan, vers 14, want de ongelovige man is geheiligd door de vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd door de man, want anders waren uw kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig. In dit vers wordt gewezen op de invloed van man en vrouw op elkaar en bovendien van hun invloed op de kinderen. Op hun invloed in het algemeen binnen het gezin dus. Er staat dus dat de ongelovige geheiligd is door de gelovige en dat de kinderen geheiligd zijn in de gelovige ouder, enkelvoud. He, in een van beide dus, ook als het er maar één is. En het punt is nu dat we nu te maken krijgen met de exacte bepaling van wat dat woord betekent. Geheiligd zijn, wat is dat? Wanneer is iemand heilig? Nou, het antwoord wat je het meeste hoort in Nederland is dat je heilig verklaard kunt worden, maar dat niet als je leeft, dus dat kan er sowieso al niet. Dat kan alleen nadat je dood bent en dan moet je flink lang dood zijn, zodat de mensen vergeten zijn wie je eigenlijk was. En dan blijven er voldoende positieve dingen en te weinig negatieve dingen over om alsnog heilig verklaard te worden, maar na je dood heb je daar zo weinig meer aan, niet? Zo zit dat eigenlijk. Dat is de meest bekende opvatting. Maar de Bijbel leert niet dat doden heilig zijn in de eerste plaats. Dat kan wel, maar dat staat in ieder geval niet. De Bijbel leert dat levenden heilig zijn. Trouwens, als je dood bent, ben je feitelijk niks. En hoe kun je dan heilig zijn, hè? Levenden zijn geheiligd. En feitelijk is het zo dat wij als gelovigen geheiligd zijn. Waarom? Ja, juist omdat wij leven, hè? Dus heilig zijn en leven heeft juist met elkaar te maken. Dan heb ik het niet over het natuurlijke leven uiteraard, maar het geestelijke leven, namelijk het leven van Christus. Waar het om gaat is dat dat woord heilig niet van toepassing is op doden of zij die van door een of andere heilige vader hier op aarde een oorkonde hebben ontvangen of iets dergelijks. Maar dat het te maken heeft met degene die door God geheiligd zijn. En wie zijn er door God geheiligd? Nou, in ieder geval, want dat hebben we besproken, dat moet u dus ogenblikkelijk herkennen, in ieder geval deze vleeselijk ingestelde Korintiërs. Want dat was over hoofdstuk 1. Ik kan het zo gauw niet vinden, maar ik weet nog wel dat we daarover gesproken hebben. Oh ja, 1 Korinthe 1 vers 2. Aan de gemeente Gods die te Korinthe is, de geheiligden in Christus Jezus, de geroepen heiligen. Met allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen in alle plaats bij de hun en onze Heren. Deze spreekwoordelijk vleeselijke Korintiërs, die worden aangesproken met heiligen, geroepen heiligen. Want waarom waren ze heilig? Niet omdat het zulke voortreffelijke, voorbeeldige christenen waren, maar eenvoudig omdat ze geloofden. Omdat ze in Christus waren namelijk. Want iemand die in Christus is, die is geheiligd. Dat is heel eenvoudig. Dat is gewoon zo omdat Christus heilig is. Christus is heilig of geheiligd. En wie in Christus is, is dus in hem geheiligd. Wat het ook betekent. Maakt helemaal niet uit wat het dan betekent. Hè? Christus is geheiligd. Wij zijn dat dus in hem. Niet op grond van onze werken, maar op grond van ons geloof. Zijn we dan geheiligd. Maar het punt is dat het woord heiligen eigenlijk een van twee kanten uit verklaard kan worden. De meest gebruikelijke is die waarbij gezegd wordt dat heiligen betekent apart zetten. En iets wat heilig is, is dan apart gezet. Dat is de ene benadering. De andere benadering is dat heiligen eigenlijk betekent gewoon heel maken. Heiligen komt van heilen en dat komt van helen. Namelijk van heel maken, één maken. En heiligen en verzoenen zijn dan begrippen die inderdaad heel nauw met elkaar samenhangen. Maar waar het om gaat is dat heiligen verband houdt eensdeels met het losmaken van de wereld, namelijk vanuit de wereld gezien apart zetten. Vanuit de wereld zijn wij als gelovigen inderdaad apart gezet. Van God uitgezien zijn we juist niet apart gezet, maar integendeel verbonden met hem. En het punt is nu dat heiligen, dat het woord niet een absolute betekenis heeft, maar een relatieve. Dat wil zeggen, heilig tot hoever en in verband waarmee. Want heilig zijn wil niet altijd zeggen dat iemand ook inderdaad behouden is voor de eeuwigheid. Iemand die heilig is, is niet noodzakelijk wedergeboren. Iemand die heilig is, is apart gezet. Van één kant gezien, en van de andere kant gezien enigszins verbonden, tot op zekere hoogte verbonden met een ander, in dit geval natuurlijk met de Heer zelf. Maar de vraag is in welke mate? Dat geldt ook voor ons, en dat geldt ook voor die Korintiërs, van wie in de eerste plaats gezegd wordt dat ze heiligen zijn. Waarom? Omdat ze gelovig zijn. Maar vervolgens wordt er wel degelijk over gesproken dat zij geheiligd moeten worden in hun levenswandel. Want de levensweg van een gelovige is een weg van heiligmaking. Eigenlijk van nog meer heilig worden, daar komt het eigenlijk op neer. Want het is een relatieve zaak. Het is een afhankelijk van allerlei factoren. In welke maat is iemand heilig? In principe kun je heilig zijn, maar dan tot hoever gaat dat? En de vraag hier is dus ook, tot hoever is een ongelovige heilig en tot hoever kan een ongelovige heilig zijn? Zie? Want dat is de vraag eigenlijk, hè? De ongelovige wordt geheiligd in de gelovige echtgenoot. De vraag is dan, hoever kan een ongelovige geheiligd worden? Nou, dat is heel gemakkelijk. Een ongelovige is in ieder geval niet behouden. En hij is dus niet heilig in de zin van dat hij behouden is. Want je wordt alleen behouden, uitsluitend en alleen, op grond van geloof. Anders kan het niet. Dus als er staat dat een ongelovige geheiligd is, betekent dat in ieder geval niet dat hij behouden is, want anders had er moeten staan dat hij een gelovige was. Een simpele zaak. Wat betekent het dan wel? Nou, precies dit, hè? Dat hij apart gezet is vanuit de wereld, dat hij zich in een bijzondere positie bevindt, eensdeels enigszins los van de wereld en van de andere kant gezien enigszins tot op zekere hoogte verbonden met het evangelie, met het woord God, met Christus, met de Heer zelf enzovoorts. Hoe? Via zijn gelovige echtgenoot. En dat is alles. En in eenvoudig Nederlands gezegd is het dus gewoon zo dat iemand die ongelovig is, maar een gelovige echtgenoot heeft, dat die zich in een bevoorrechte positie bevindt. Bevoorrecht boven de rest van de wereld, omdat die, als het goed is, elke dag in aanraking komt met de genade van God, met het evangelie. Op wat voor wijze dan ook. En dat is de bevoorrechte positie. En als die ongelovige verstandig is, maakt hij van dat voorrecht gebruik en accepteert hij dat evangelie en het woord van God. En accepteert hij dus Christus. Dat is het verhaal. Dat geldt voor de ongelovige echtgenoot, maar dat geldt dan dus ook voor de kinderen. Kinderen zijn geheiligd in de gelovige ouders, of in de gelovige ouder zelfs. Punt is dat die kinderen van huis uit zich in een bevoorrechte positie bevinden, zodanig bevoorrecht zelfs, dat het in het algemeen zo is, dat het kind min of meer automatisch tot geloof komt wanneer hij gewoon opgevoed wordt met het woord van God. Ja, ik weet wat ik zeg, want zo is mij gegaan. Zo gaat dat namelijk. Een kind gelooft simpelweg. Voor een kind is geloven de gewoonste zaak van de wereld. Een kind gelooft in principe alles wat ouderen hem wijs maken. Daar komt hij wel van terug. Hoop ik. Hè? Maar een kind komt op die manier automatisch tot geloof. En als het goed is, kan hij er dan niet eens meer onderuit, al zou hij willen. En eerlijk gezegd, ik zou niet weten wanneer ik tot geloof kwam. Ik weet nog wel dat ik bewust een keuze maakte, omdat ik dacht dat dat moest. Maar dat wil niet zeggen dat ik daarvoor niet behouden was, of niet gelovig was. Ik ben, voor zover ik me kan herinneren, altijd een gelovige geweest. Ik heb er niet altijd naar geleefd, dat is een ander verhaal. Dat zijn twee verschillende dingen. Maar ik was het wel. Dat is de bevoorrechte positie van het kind van gelovige ouders. Maar goed, dat is een uitweiding, dat is een heel ander verhaal. Paulus gebruikt die kwestie van die heiliging als argument voor het in stand houden van zijn huwelijk. Namelijk, opdat de gelovige zowel zijn echtgenoot of echtgenote, zowel als de kinderen voor Christus zou winnen. Daar gaat het om. Want die familieleden, die gezinsleden, bevinden zich in die bevoorrechte positie. Maar vervolgens gebruikt Paulus precies ditzelfde argument, dezezelfde redenering, als argument voor een echtscheiding. In hetzelfde geval, namelijk in vers 16. Want wat weet gij, vrouw, of gij de man zult zalig maken? Of wat weet gij, man, of gij de vrouw zult zalig maken? Paulus zegt, nou, als er dan gescheiden moet worden, als die tevredenheid er dan niet is, nou, dan maar scheiden, want ja, je weet het ook niet. Die man of die vrouw, die ongelovige, is dan wel geheiligd in de gelovige. Maar daarom is je niet behouden. Want je weet ook niet of je dat zult redden. Je weet ook niet of het daarop uit zal draaien. En in veel gevallen is het natuurlijk toch zo dat dat verschil in opvattingen ruzie tot gevolg heeft in plaats van eerlijke gesprekken. Want op een zeker moment gaat het irriteren, zo is het nou een keer. We weten het allemaal wel dat dat gebeurt met kennissen van ons, zal ik maar zeggen, die wel zo vaak met het evangelie geconfronteerd hebben en die het niet geaccepteerd hebben. Op een gegeven moment moet je je mond houden, want het helpt niet meer, het werkt averechts. En dan zegt Paulus, het geloof is niet aller. Niet iedereen komt tot geloof. Al doe je nog zo je best, al kun je het nog zo goed bewijzen, bij wijze van spreken. Al kun je het nog zo indringend verkondigen. Mensen het afwijzen, houdt alles op. En daarom zegt Paulus, aangezien je niet weet hoe het uitpakt. Nou ja, dan, als er dan die ontevredenheid is, dan maar scheiden. Maar het gek is, als Paulus nou achteraf verklaart waarom hij al deze dingen zo zegt, waarom hij dus een voorstander van is om een huwelijk in stand te houden. In eerste instantie is hij eigenlijk een voorstander om niet te trouwen. En als je dan getrouwd bent, is hij een voorstander van om het huwelijk in stand te houden. En dan vervolgens, als het huwelijk verbroken wordt, is hij een voorstander van om dat huwelijk maar verbroken te laten. Niet te hertrouwen namelijk. Zie, al deze dingen meer. Waarom zegt hij dat? Omdat hij maar één richtlijn kent, een heel eenvoudige, dat is deze in vers 17. Doch gelijk God aan een ieder heeft uitgedeeld, gelijk de Heer een ieder geroepen heeft, dat hij al zo wandele en al zo verordene ik in al de gemeente. Want wat Paulus zegt is feitelijk, blijf zoals je bent. Toen je tot geloof kwam, bevond je je in een bepaalde positie. Hij zegt in principe is er niemand bij gebaat dat je die positie verandert. God heeft je zo in die bepaalde hoedanigheid aangenomen, waarom zou je dus veranderen? Daar dien je in ieder geval niemand mee. Was je ongetrouwd, blijf ongetrouwd. Was je getrouwd, blijf getrouwd. Ben je gescheiden, blijf gescheiden. Dat is wat er gezegd wordt. En dan gaat hij daarmee verder in het volgende gedeelte, maar daar hebben we het dan de volgende keer over. Ben je een slaaf, blijf een slaaf. Ben je een heer, blijf een heer, enzovoorts. Want blijf maar zoals je bent, zoals de Heer je heeft genomen. Je hoeft je voor de Heer in ieder geval niet te veranderen. Dat heeft geen enkel nut, want de Heer neemt iemand aan zoals hij is. En maar ook vervolgens, als hij verandert, als hij dus trouwt, of als hij scheidt, of wat dan ook, of als hij een huwelijk herstelt, dan nog blijft de Heer ons aannemen. Waarom? Niet op grond van onze levenswandel, maar gewoon op grond van ons geloof. Dat draait alles maar om. Dat is een heel eenvoudige zaak, hè? Dan zie je hoe vrijgemaakt wij zijn. Wij mogen inderdaad alles, want het maakt niks uit. Voor God niet. Hij accepteert ons in geloof en een ongelovige accepteert hij niet. Dat is waar alles om draait. En Paulus zegt, al wat uit het geloof is, is zondig. Al wat uit het geloof niet is, hè, dat is zondig. Want dat is de enige norm die voor God telt. Zijn wij gelovigen? Nou, leef dan uit die genade. In het besef dat we alles mogen, dat niet alle dingen nuttig zijn. Hè? Maar in ieder geval in het besef dat wat er ook gebeurt, en hoe verkeerd we het dan misschien ook gedaan hebben, dat kan best wezen, dat God ons toch aanneemt. Niet op grond van onze levenswandel, maar eenvoudig op grond van geloof. En op grond van het verzoeningswerk wat niet wij tot stand gebracht hebben, maar wat Christus tot stand gebracht heeft. Dat is een leven uit genade. Zie? Dat is moeilijk, dat weet ik, maar dat is de Bijbelse boodschap.
Amen.